Goedemiddag, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht. En mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Onze voorganger vandaag is dominee G.P.M. van der Linden uit Hilversum. En onze organist voor vanmiddag is David van der Vlies. Eerst zijn welkom en mededelingen en vervolgens zingen we uit Psalm 106, het eerste en tweede vers. Psalm 106, 1 en 2. Stil gebed, voten maar goed. Daarna zingen we Opwekking 70. Opwekking 70. Vervolgens gebed. Daarna de schriftlezing uit Handelingen 15, vers 22 tot 34. Handelingen 15, vers 22 tot 34. Daarna zingen we Psalm 67, vers 2. Psalm 67, vers 2. Schriftlezing is uit 1 Timotheus 3, vers 14 tot en met 16. Tweede schriftlezing is 1 Timotheus 3, vers 14 tot 16. Vervolgens gezang 168, vers 1, 2, 3 en 4. Dus we zingen gezang 168, vers 1, 2, 3 en 4. Dan gaan de kinderen naar de zonderschool en wordt er gecollecteerd voor de kerk. En de tweede collecte is voor de diaconie. Dan vindt de verkondiging over 1 Timotheus 3 vers 16 plaats. 1 Timotheus 3 vers 16. Het thema van vanmiddag is belijdenis gevraagd. Waarom, waartoe? Dus thema is belijdenis gevraagd. Waarom, waartoe? Na de prediking zingen we gezang 299, de versen 1, 2 en 3. Na, vervolgens dankgebed en de voorbeden. Daarna zingen we Psalm 64, vers 10 uit de Oude Berijming. Psalm 64, vers 10 uit de Oude Berijming. Volgens de geloofbelijdenis en daarna zingen we Psalm 102, vers 6 en 13. Psalm 102, vers 6 en 13. En daarna spreekt de predikant de zegen uit. Wij wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis via het internet, alle hartelijk welkom in deze middagdienst. Ook vanmiddag is dominee Van der Linde uw voorganger. En we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 106, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Zullen we in persoonlijk gebed ons voorbereiden op deze dienst. Ook voor deze dienst beleiden wij dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk van zijn goddelijke hand. Dus deze God die tegen u en jou zegt, voor u, voor jou is er barmhartigheid, genade en vrede, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ook vanmiddag in de dienst komen we terug op datgene wat we 31 oktober gedenken, de kerkhervorming. Een van de dingen van de hervorming was ook dat de kerk weer een belijdende kerk werd. We kregen belijdenisgeschriften. Maar waarom zijn die er nou? Daarom ook het thema van de dienst van vanmiddag, belijdenis gevraagd, maar waarom dan? En waartoe dan? We gaan nu samen zingen een lied van aanbidding van de grootheid van God. Het is eigenlijk Psalm 8 in een nieuwe setting, opwekking 70. bidden wij om de opening van Gods woord en de leiding door zijn Heilige Geest. En dat ga je dan soms opeens zo raken. Heere God, als we zingen van uw grootheid en van uw majesteit en wie u bent, schepper van hemel en aarde, alles gemaakt heeft en alles onderhoudt, die ook ons mensen gewild heeft en ons mensen gelukkig wil maken en om ons mensen uit onze diepe verlorenheid te redden, zelf naar deze wereld gekomen bent in de Heer Jezus Christus. Dan word je stil en dan spreekt dat tot je. U komt tot ons in Christus tegemoet. U geeft ons, Heere, verlossing door zijn bloed. Onvoorstelbaar rijk. Dat heerlijke evangelie, Heere God, dat heeft in de loop van de eeuwen geklonken. Hier in Nederland en West-Europa. En we maken ons zorgen dat dat evangelie gaat verdwijnen. We hebben daar vanmorgen over nagedacht. De betekenis van uw woord holt steeds meer uit, ook in de kerken. Maar ook in ons persoonlijk leven. Want wij zijn dan belijdende christenen. Wij zeggen, dat woord, dat moeten we vasthouden. Maar o God, hoe vaak zetten we dat woord ook niet naar onze hand. En daarom willen we steeds maar weer opnieuw door u geleerd worden. Onderwezen worden. En daarom, de loop van de tijden en de geschiedenis, heeft uw kerk altijd moeite getroost om dat woord zo dicht mogelijk bij ons te brengen. Om dat ons te doen verstaan. En daarom belijdenis geschrift. We gaan er vanmiddag over nadenken. En we bidden dan ook of u zelf door uw Heilige Geest uw woord voor ons wil openen. En ook ons hart wil raken. Heere, daartoe hebben we nodig dat de barrières tussen u en ons geslecht worden. Maar u hebt uw Heilige Geest beloofd. En op uw Heilige Geest vertrouwen we. Kom in ons midden, naar de belofte aan ons gegeven. En woon en werk in ons midden. En gebruik uw woord om ons hart te raken. En maak deze dienst tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We zijn dankbaar, Heere, dat we hier nog mogen samenkomen in alle vrijheid. Dat bij alles wat er op uw woord wordt afgedaan, toch nog alle ruimte is om ons christelijk geloof te beleven. Dat er hier geen agenten voor de deur staan, geen huiszoekingen worden gedaan. Maar dat we in vrijheid mogen leven en beleven wat wij geloven. Al wordt daar vaak ook een beetje minachtend of smalend naar gekeken. Heere God, we bidden dan ook. Laat dat woord vanmiddag helder klinken. Wil ons allemaal uw zegen geven. Raak ons aan door dat woord. Heilige Geest, woon en werk in ons midden. En verheerlijk uw naam in ons leven. Dat wij ons voor het eerst of opnieuw aan u de Heere toevertrouwen. Zegen ons zo uit genade. Om Christus wil. Amen. Openen Gods woord eerst bij Handelingen 15. In Handelingen 15, daar ontmoeten we de eerste belijdenis van de kerk. De achtergrond is, er zijn heel wat heiden christenen bijgekomen in de jonge kerk. En hoe moeten die nou leven? Een deel van de orthodoxe joden zegt, ja, die heidenen moeten ook naar de Joodse rituelen leven. Maar Paulus is daar furieus op tegen. Hij zei, wij worden niet behouden door regels na te komen, maar door het leven van de genade van God. En dan wordt dat in dat gedeelte zo prachtig, dat heen en weer, voor en tegens. En dan komt men tot een besluit, je zou kunnen zeggen, dat is de eerste geloofsbelijdenis. Men is het eruit hoe dat die heidenchristenen niet van Joodse afkomst moeten leven. Vers 22 tot 34 En als we dat gelezen hebben, zingen we Psalm 67. Het tweede vers, daar gaat het over niet-Joden die dan ook bij dat geloof komen. Handelingen 15, vers 22. Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. Judas, ook Barnabas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. En ze schreven door hun dienst het volgende. De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefde Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons, dat zinnetje moet je zo op laten inwerken. Ze hebben een vergadering gehad, besluit genomen, beleiden is opgesteld hoe die moeten leven. En dan zeggen ze, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Toen men afscheid van hen had genomen, gingen ze naar Antiochië en na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigden zij de brief. En toen ze die gelezen hadden, verblijden ze zich over de bemoediging. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen. En dat ze daar een tijd lang gebleven waren, lieten de broeders hen met vrede teruggaan naar de apostelen. Maar het dacht Silas goed om daar te blijven. Tot zover de eerste schriftlezing. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan zijn geadopteerde zoon Timotheus. Hij schrijft daar in hoofdstuk 3 vers 14 tot 16 het volgende. En dan is dat de tweede belijdenis die we in de Bijbel tegenkomen. Deze dingen schrijf ik u, dus Paulus schrijft aan zijn geliefde zoon Timotheus, in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover de lezingen uit Gods heilig woord. Zingen wij nu uit gezang 168 de eerste 4 versen. tekst voor de verkondiging van deze middag is 1 Timotheus 3, 16e vers. Buiten twijfel, buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Als antwoordlied aan de verkondiging is gezang 299. Voor al de heiligen in de heerlijkheid die u beleden in hun aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus, te alle tijd. Gezang 299, 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Het is het jaar 1561. Nederland en België waren nog één land, de Nederlanden. En in Doornik zetelde de regering, dat is het huidige België. Het kasteel daar, daar zat Margaretha van Parma, een zus van Philips II. Zij was landvoogdes. Zij bestuurde de Nederlanden. Het was donker. Toen op een avond rond dat kasteel een man sloop, goed uitkeek dat hij niemand tegenkwam en zo dicht mogelijk bij de wachtpost probeerde te komen en daar toen over de muur van het kasteel een pakje gooide, vlak bij de wachtpost. De wachtpost vindt dat pakje, opent het en vindt daarin een geschrift. En een brief. Het is allereerst een brief die gericht is aan Margaretha van Parma, de landvoogd. Maar in haar gericht aan Philips II, koning van Spanje, heer van de Nederlanden. En in die brief, daar spreken de Nederlandse protestanten hun geloof uit. We zien op de eerste dia, de eerste uitgave daarvan, Confession de foi, dus het werd in Frans, in het Nederlands, maar vooral in het Latijn opgesteld. En die belijdenis, die heette de Confessio Belgicana. In onze taal gewoon de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat was er aan de hand? Waarom deed men zo geheimzinnig? Wel, er vond in Nederland op dat moment een hevige vervolging plaats. Protestantisme groeide enorm en de koning van Spanje onderdrukte dat koste wat het kostte. Mensen werden vervolgd om hun geloof, kwamen op de brandstapel. En ze werden beschuldigd dat ze een valse leer aanhingen. Een leer die niet klopte met de Bijbel en die niet klopte met de visie van de Rooms-Katholieke Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk was ook oppermachtig in die tijd en kon dus regelen dat de overheid al die mensen oppakte die anders dachten, vervolgde en probeerde terug te brengen door martelen en als dat niet lukte ter dood te brengen. Beschuldiging was dus: jullie hangen een valse godsdienst aan. Niet naar de Bijbel en niet wat de kerk altijd heeft geleerd. Met heilig vuur verdedigde de Rooms-Katholieke Kerk haar geloof en bracht al degenen die niet wilden veranderen om door hen of op de brandstapel of wat dan ook van het leven te beroven. Het stak de protestanten dat zij beschuldigd werden van een niet-Bijbelse opvatting. En ze staken de hoofden bij elkaar en met elkaar stelden ze een geloofsbelijdenis op. Dus die Nederlandse geloofsbelijdenis, Confessio Belgicana. En ze boden dat aan Filips de Tweede met die vraag van, kijkt u er nou naar en laat u ook, zeg maar, uw geestelijke, de rooms-katholieke geleerden daarna nou kijken en vertel ons nou eens wat niet klopt met de Bijbel. U zegt dat wij een dwaalleer aanhangen, maak het ons duidelijk, maak het helder met de Bijbel in de hand en wij zullen ons bekeren. Maar Greta van Parma heeft de brief gelezen, maar de belijdenis heeft ze niet gelezen en hij is ook helemaal niet bij Filips de Tweede aangekomen in Spanje. Wat wel gebeurde was dat er een nog heftiger vervolging op touw gezet werd. Men moest en zou degene die die belijdenis geschreven had opsporen. En na een lange periode is dat ook gebeurd. De schrijver Guido de Bret, een leerling van Johannes Calvijn, werd gearresteerd en is in Antwerpen op de brandstapel omgebracht. Het was midden in de tijd van de Reformatie. Wat bewoog de protestantse kerk er toen toe om die belijdenis op te stellen? Wat had je eraan? En wat straalde dat uit? Wel, we kunnen achteraf zeggen, die Reformatie, en we vanmorgen weer stilgestaan, is een terugkeer naar het woord van God. Het woord dat God op schrift heeft laten stellen, dat tot ons spreekt en dat ons leven in beweging brengt. Vernieuwt, ons leven zin en doel geeft. Het is de kracht van dat woord geweest dat de Reformatie zo'n grote vlucht in Europa heeft gekregen. Maar niet alleen maar die terugging naar dat woord. Een van de krachtpunten van de Reformatie was ook dat men opnieuw dat woord van God in een belijdenisgeschrift onder woorden ging brengen. Een belijdenisgeschrift als een neerslag van de samenvatting van het woord van God. Je kunt met recht zeggen, vanaf de Reformatietijd is de kerk een belijdende kerk geweest. Nou, we gaan daar vanmiddag over nadenken. Hoe kan dat nou, dat een belijdenisgeschrift, dat zoiets uitstraalt, dat kracht heeft in zichzelf? Het thema van de preek is belijdenis gevraagd. Waarom en waartoe? Wij hebben gekozen als uitgangspunt 1 Timotheus 3, vers 16. En als je dat zo leest, dan lijkt het wel alsof dat ene vers nou in dat gedeelte zomaar uit de lucht komt vallen. Wat is dat voor een vers? Paulus schrijft een brief aan Timotheus, zijn zoon in het geloof. Diepe relatie was er tussen die twee. Paulus, wij schatten deze brief, sommige 64, sommige 68. Paulus zit in de gevangenis. En hij is, ja, hij schrijft hier nog wel, hoopvol deze dingen schrijf ik u, vers 14, in de hoop spoedig tot u te komen. Maar hij zelf, ook in andere versen van deze brief, en hij schrijft het ook in die tweede brief, tijdstip van mijn verschijnen staat voor de deur. Dus Paulus weet dat hij afscheid moet nemen. En dan schrijft hij twee brieven aan Timotheus. Je zou kunnen zeggen, het is het geestelijk testament van Paulus. Hij wil dat, als hij er niet meer is, dat zijn opvolger Timotheus, die veel jonger is, dat hij iets meekrijgt, waardoor hij houvast heeft in het leven, waar hij op kan terugvallen en zekerheid heeft. Vandaar dat in die twee brieven een heleboel praktische zaken aan de orde komen, dingen die geregeld moeten worden, ambten die ingesteld moeten worden, hoe hij leiding moet geven aan de gemeente, hoe de gemeente moet leven. En dan kom je bij dit stukje en ja, dat begint dan inderdaad zo, maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. In de gemeente, daar bruist het woord van God. Dat is het fundament van de gemeente, maar dus ook de zuilen waar het dak en het hele gebouw op staat. Leef naar dat woord, Timotheus. En dan komt die tekst, die, ik zei het al, lijkt uit de lucht te vallen. En buiten twijfel groot is het geheimenis van de godsvrucht. In het Grieks staat er mysterion bij geheimenis. En een mysterion is iets wat maar een klein bepaald groepje kent. En wat je alleen maar kunt delen met mensen die daarmee bekend zijn. Nee, dat heeft niks te maken met mysterieus. Maar wel met iets van dat is als het ware voor eten en drinken voor de ingewijden. En waarom zegt Paulus dan nu, als hij dat ook schrijft, ik hoop spoedig tot je te komen, maar mocht ik uitblijven, mocht ik helemaal nooit meer jou van aangezicht tot aangezicht zien, dan is dit het fundament waar je op moet leven, waar je op moet staan. En dan heeft hij het over die prachtige dingen. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Wat was dat? Nou, wij zijn er dus inmiddels achter gekomen uit onderzoeken dat dit de oudste en de eerste belijdenis was van de kerk uit die tijd. Het is de tijd van de eerste grote door het Romeinse Rijk georganiseerde christenvervolging. Nero is keizer en hij gaat op een vreselijke manier in Rome tekeer tegen christenen. Ze worden verbrand en in zijn tuin als palen, als fakkels gebruikt. En hij is ook degene die de christenen de schuld gegeven heeft van de grote brand in Rome die hij zelf heeft aangestoken om zeg maar dat hart van Rome vrij te maken van het gepeupel. Het is in die tijd dat christenen heel benauwd zijn. Dat ze ook leven in grote zorg. En dat ze ook, ja, eigenlijk niet openlijk over hun geloof kunnen spreken, want anders worden ze aangegeven. En daar hebben ze nou iets op gevonden. Namelijk zo'n geheimschrift. Iets wat alleen een andere christen begrijpt. Wij kennen dat ook wel. Wij kennen ook bijvoorbeeld het teken van de vis uit die tijd die nog in de catacombes in Rome wordt gevonden. En vis in het Latijn is ichthus. En die letters, die I, die CH en die THUS, staan voor Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Nou, zoiets is dit ook. Als een christen tegen een andere christen zei ichthus, dan wisten die anderen gelijk, oh, dat is een medebroeder of zuster in de strijd. Maar deze uitspraak, deze belijdenis, was er nog dieper. Dan volgde dat veelal op dat woord ichthus, volgde deze tekst. Ik zal hem nog eens wat anders vertalen, dan komt het als volgt naar voren. Lees maar mee. God is mens geworden en hij bewees door de geest rechtvaardig te zijn. Hij is verschenen aan de engelen. Hij is geproclameerd onder de volken. Hij is geloofd in de wereld. Hij is opgenomen in heerlijkheid. Waar het dus om gaat in deze tekst is die hele korte samenvatting. God is mens geworden. Kerstfeest. Hij bewees door de Heilige Geest rechtvaardig te zijn. Goede Vrijdag. Hij is verschenen aan de engelen, paasfeest. Hij is geproclameerd onder de volken, pinksterfeest. Hij is opgenomen in heerlijkheid, hemelvaart. En als men deze tekst heel kort is, alle heilsfeiten, alles wat God gedaan heeft in de mensengeschiedenis, wanneer men deze tekst tegen elkaar zei, en dan moet u die context zien, hè. Die grote druk dat je niet als christen openbaar moet worden. Je kon niet meer over je geloof spreken. De angst om gearresteerd te worden, het leven te verliezen. Dat was groot. En dan bemoedigde men elkaar met deze woorden. Daar geloven wij in. Dat is ons houvast. Dat is onze zekerheid. Wij geloven in een God die mens is geworden. Die naar deze wereld kwam om ons mensen te redden. Die voor ons de dood inging, maar Godzijdank is opgestaan en de dood heeft overwonnen. Wij geloven in een God die wereldwijd mensen zal redden. En die nu in de hemel zit, aan de rechterhand van de Vader. Nou, of dat een troostwoord en een bemoediging was. Zoiets tegen elkaar van mensen. Laten we elkaar eens even wakker schudden, even bemoedigen. Wij zijn geen hersenschimmen of eigen gedachtenspinsels gevolgd. Maar wij volgen een God die het heil werkelijkheid heeft doen worden in deze wereld. Midden in die strijd waar de brandstapels en de vreselijke vervolgingen woeden. Gaat u de lijn al een beetje zien naar de tijd van 1561. Toen Noord- en Zuid-Nederland, alle grote plaatsen, alle markten, de brandstapels stonden, de schavotten. En de inquisitie rondging en de mensen angstig waren. Hoe blijf je dan staande? Hoe kun je dan ook in dat, ja, dat vreselijke gevaar waarin je dag in dag uit leeft, hoe kun je staande blijven? Door tegen elkaar te zeggen, maar wij hebben een God en we hebben een geloof en we hebben een God die ons vasthoudt en die ons leven leidt. Een God die alles voor ons gedaan heeft. En dan kun je ook begrijpen dat toen er van de kant van de Rooms-Katholieke Kerk en de Inquisitie en de Spaanse overheid natuurlijk zo nadrukkelijk gezegd werd, jullie geloof stelt niks voor. Dat is een vals geloof. Jullie leven niet naar de Bijbel. Dat er dan een behoefte opkomt. Om dat geloof wat ze gemeenschappelijk deelden. En wat niet alleen maar een verstandelijk gebeuren was. Maar wat in haar hart en ziel en bestaan beleefd werd. Dat je dat geloof wilt delen. En dat je iets wilt hebben op schrift waarvan je zegt. Van kijk mensen. Dat is nou ons houvast. Dat is onze zekerheid. Daar leven wij naar. En dat is ons houvast in leven en in sterven. En wat wij daar op papier zetten? Nou, toets dat maar gerust aan de Bijbel. Kijk maar waar het fout is, zeg het ons. We zullen het aanvullen of verbeteren. Maar dit is de boodschap van de Bijbel. Zo prachtig, hè, dat wij dat dan ook een belijdenis geschrift noemen. Want wat is een belijdenis? Het staat er al op de biemer. Belijden is in het Grieks homologeo. En logeo, dat is spreken, zeggen. En homo, dat is wat anders dan wij erbij bedenken, maar homo is in het Grieks gelijk. Dus spreken, gelijk spreken, op dezelfde manier spreken. Je kunt dus inderdaad zeggen, homologeo is hetzelfde zeggen als. Daar hebben wij dat woord belijdenis geschrift vandaan. Maar ook het woord belijdenis. Wanneer iemand belijdenis van zijn geloof aflegt, dan wil die dus hetzelfde zeggen en doen als Jezus. En leven naar wat Jezus voorhoudt. Dat is zo prachtig als je dat ook op je af laat komen. Jezus belijden is hetzelfde zeggen en doen als Hij. En een belijdenisgeschrift, dat is een geschrift dat hetzelfde wil zeggen en doen als Gods woord ons voorhoudt. Niks meer, niks minder, er niet boven gaan staan. Maar heel eenvoudig dat woord van God samenvatten in thema's en onderwerpen. En dat meegeven als een stuk houvast. Dat belijden we. Daar kunnen we op staan. Daar kunnen we elkaar mee bemoedigen. Een belijdenisgeschrift is dus als het ware een bemoedigingsgeschrift. geschrift. Nou ja, dat was in die tijd ook heel hard nodig. In 1561. Maar dat was in Paulus' tijd ook zo. U moet bedenken, als Paulus deze brief aan Timotheus schrijft, staat er van het Nieuwe Testament eigenlijk nog helemaal niks op papier. Jazeker, evangelieën waren geschreven op Johannes na. Brieven van Paulus waren overgeschreven, die circuleerden in de kerk. Brieven van Petrus. Maar het was allemaal nog niet compact gemaakt tot een boek. Het was nog niet dat men zei, als de dominee preekte zondags, we zoeken op 1 Timotheus 3. Want dat kon niet. Die brief was nog niet uitgegeven, aan anderen met anderen gedeeld. Dat moest allemaal nog via mondelinge overlevering. Daarbij kwam, en dat moeten we ook beseffen, dat zo'n 80-90% van de gemeenteleden niet kon lezen of schrijven. Dus een Bijbel maken was wel mooi, maar wie zou eruit kunnen lezen? Dat waren de voorgangers, die konden lezen en schrijven. Dat was natuurlijk ook moeilijk om dan dat geloof over te brengen op andere mensen. En het was in die tijd juist zo nodig. Want afgezien dan van de tijd dat Paulus die brief schrijft aan Timotheus, was het toch in de tijd van de eerste christenen zo dat er, ja, iedereen deed wel aan een godsdienst. En als men dan bij elkaar zat op een verjaardagfeest of zo, stel me er zo voor, er werd er niet over mobieltjes gepraat. En er waren er niet die helemaal afwezig waren, lichamelijk aanwezig, maar afwezig in de mobiel zaten. Nee, men sprak met elkaar over geloof. En daar zat iemand die de Romeinse godsdienst aanhing. En daar iemand die de Griekse aanhing. En daar iemand die van de Manicheeën was. En daar was er iemand die van Zarathustra een beweging was en noem maar op. En zo zat het bij elkaar. En men bevroeg elkaar ook. Wat geloof jij nou? Ja, dat kun je niet zeggen. Kijk eens, afgezien dat er geen Bijbel was, maar ook in deze tijd, als mensen nou niet geloven en ze vragen aan ons, wat geloof wij, jij? Dan zeg je niet van hier een Bijbel, lees maar. Dan zegt die ander, ja, ik ben er na een jaar, ik ben er doorheen, maar ik snap nog niet wat er in die Bijbel staat. Wat was nou de inhoud van je geloof? Wat was nou de kern van je geloof? Dus al heel vroeg is in die christelijke kerk die behoefte ontstaan om te komen tot een belijdenisgeschrift. Vandaar ook wat we in 1 Timotheus 3 lezen. Dat was heel kort en krachtig. Wat geloof jij? Wat is jouw belijdenis? God is mens geworden. Hij is aan de engelen verschenen. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel. En de Heilige Geest is uitgestort die dat woord aan ons bekend maakt. Heel kort. We weten vanuit 65 na Christus dat in de gemeente van Rome, zeg maar, de oerbeginselen van de apostolische geloofsbelijdenis al zichtbaar was. Niet zo uitgebreid als wij hem nu hebben, maar ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus de Verlosser, de Heilige Geest, de levensvernieuwer, en ik geloof in de kerk. Dat was in het jaar 65 de vier pijlers van de eerste geloofsbelijdenis in die gemeente. Dat was natuurlijk nodig, want het was niet alleen op een verjaardag dat men zei, wat geloof je? Maar men werd er op het werk ook op aangesproken. Wat geloof je nou eigenlijk? Zo is die eerste geloofsbelijdenis ontstaan, de oudste kunnen wij zeggen. Apostolische geloofsbelijdenis. Nou, ja. Ja, het staat er hier op. Die belijdenis was dus noodzakelijk, staat er hier, want die nieuwkomer in de kerk, Die moest weten wat men geloofde. Men kon niet zeggen hier een Bijbel. Hij was er nog niet. Maar mensen hadden er ook niks aan. Ze konden niet lezen. Wat geloven wij nou? Vandaar dat die apostolische geloofsbelijdenis in de ik-vorm is geschreven. Ik geloof. Dat was dus als het ware, mensen konden niet, ja wij geloven, nee, jij. En als je dan 3 jaar catechumeen geweest was, dat wil zeggen op catechisatie had gezeten, de grondwaarden van het christelijk geloof had meegekregen, dan kwam die dag, die paasmorgen, dat je belijdenis van je geloof deed. Bijzonder moment. Tot die tijd had je zondags, je zat niet bij de gemeente, want je hoorde er nog niet bij. Je kreeg tijdens de kerkdienst, kreeg je godsdienstonderwijs. Maar dan brak de grote dag aan. Je werd voorgesteld aan de gemeente. Je werd meegenomen naar het baptisterium. Daar werd je in klein gezelschap gedoopt door onderdompeling. Je kreeg nieuwe witte kleren aan. En zo kwam je de kerk binnen. En dan ging je er vooraan staan. En dan vroeg de voorganger, wat geloof jij? En dan kwam die prachtige belijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ik vorm. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de opstanding van mijn lichaam. Ik geloof. Een geloofsbelijdenis is dus in feite een persoonlijk antwoord op wat God ons heeft gegeven in zijn woord. Het is dus een amen zeggen op wat God ons voorhoudt. Ja, dat geloof ik. Daar zit mijn houvast in. Nou, dat had je dus nodig voor mensen die er nieuw bij kwamen. Die moesten weten wat ze geloofden. Maar ook in de kerk zelf. De eigen jeugd die opgroeide, moest ook onderwezen worden. En vandaar dat een hele korte samenvatting. Men moest het uit het hoofd leren. Dat hen dat meegegeven werd. Daar staan wij voor. Dat is ons geloof. Dat is de inhoud. En dat was zo belangrijk. Maar ook moest er verdedigd worden. Want er kwamen dwalingen de kerk binnen. Men ging dingen belijden en zeggen over God en over Jezus die niet waar waren. We zien hier dus in een schema waarom een geloofsbelijdenis in die tijd noodzakelijk was en hoe die functioneerde. Voor mensen die bij de kerk kwamen, voor mensen en jongeren vooral in de kerk en om je geloof te verdedigen. Nou, dat is hard nodig geweest in de eerste vroege jonge kerk. Toen alles nog ontwikkeld moest worden en ja, zeg maar goed op schrift moest komen te staan wat men nou geloofde. Vooral in die eerste tijd, zeg maar tot 300 toe, was er grote oneenigheid in de kerk over het persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Wie is hij nou? Is hij nou een mens met goddelijke krachten? Of is hij nou God die mens is geworden? Daar is over gesproken, 200-300 jaar te midden van de kerkvervolgingen enzovoort. En in 325 dan wordt Constantijn keizer. En Constantijn die bekeert zich tot het christelijk geloof. Maakt ook die strijd mee over de persoon van Jezus en hij roept een concilie bij elkaar. Concilie van Nicea in 325. En laat dat concilie op schrift stellen wat wij geloven over Jezus Christus. Nou, die strijd was op zijn hevigst. Toen was er Arius. Die had het over Jezus als mens met goddelijke krachten. Eigenlijk precies hetzelfde als die overgetuigen nu zeggen. Zijn Arianen. Volgelingen van Arius. Jezus is wel een machtige, maar het is een mens met goddelijke krachten. En de kerk zei van dat kan niet als we dat belijden. dan belijden we dat onze redding en onze zekerheid afhangen van een mens, weliswaar met goddelijke krachten. Maar Jezus is God zelf, die om ons en om onze zonde en onze verlorenheid mens is geworden. Vandaar dat in 325 de belijdenis van Nicea naar voren is gekomen. Dat is de volgende dia. Lukt dat? Ja. Die belijdenis van Nicea was noodzakelijk. En toch ontstond er in de kerk nog een strijd van, maar hoe zit dat dan precies? En er waren toch een aantal bisschoppen die voor Arius waren. En in 381 heeft de kerk gezegd, we komen nog een keer bij elkaar en we gaan die eerste belijdenis, die belijdenis van Nicea, gaan we herschrijven en nog breder en duidelijker uitwerken. En zo prachtig geworden, die belijdenis van Nicea, we zullen hem straks samen ook lezen, waarover de Heer Jezus Christus gezegd werd, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, niet geschapen, maar uit God voortgekomen, die om ons mensen, om onze redding is neergedaald uit de hemel. De kerk had toen dus twee officiële belijdenisgeschriften, de apostolische 150 na Christus en de belijdenis van Nicea Constantinopel, die wij dan in één adem noemden. Maar door die nadruk op de godheid van Jezus verviel de kerk rond 400, 500 in een andere fout. Men benadrukte die goddelijke kant van Jezus zo sterk dat er niks van de menselijke kant van Jezus overbleef. Zodat er in die tijd zelfs mensen waren die zeiden van, ja, Jezus kon makkelijk aan het kruis hangen, want hij was toch God. Heeft de pijn niet gevoeld. Heeft niet echt geleden. En toen kwam dat plaatsvervangende in geding. En de kerk werd wakker geschud. En toen is die belijdenis genoemd naar Athanasius is ontstaan. Waar er prachtig in prachtige verwoordingen heel evenwichtig gesproken wordt over het God zijn van Jezus en het mens zijn. Bij bepaalde mysteries wordt een halt gehouden. Daar kunnen wij niet over spreken en denken. Maar het is God die mens is geworden. God om ons de garantie te geven dat de verlossing volkomen is. Mens, omdat hij volkomen in onze plaats kan gaan staan. Noodzaak van belijdenis. Nou, dat belijdenisgeschrift is naar Athanasius genoemd. Hij heeft het zelf niet geschreven, want het is 580. En Athanasius leefde in 325. Want dat was de voorman in de strijd tegen Arius. Maar om hem te eren, is die naam aan deze belijdenis gekoppeld. En wat we dan zien in de kerkelijke periode is een stuk stilheid. Eigenlijk duurde het 1000 jaar voordat er in de kerk weer opnieuw een belijdenisgeschrift naar voren kwam. In de kerk was er een soort, ja, gezapigheid. Ik geloof wel wat de kerk gelooft. En dat is nou precies wat in de tijd van de reformatie weer herontdekt is. Ik geloof niet wat de kerk gelooft. Maar mijn geloof is een persoonlijke relatie met mijn God. Wat ik belijd, dat is niet wat de kerk belijdt, maar wat ik aan mijn God heb en wat ik in zijn woord, als woord voor mij terugvind. Nou kijk, dat is nou ook precies. Ik had al over Handelingen 15... In Handelingen 15, daar ontmoet je dus Joden-christenen en heiden-christenen die tegenover elkaar staan. En die Joden-christenen waren eigenlijk weer vervallen in zo'n soort automatisme. Je moet allerlei geboden nakomen om in aanmerking te komen voor de genade. Nou, Paulus is furieus daartegen. Het is niet het doen van geboden, maar het is de genade die je door het geloof in Jezus Christus geschonken wordt, waardoor je vrijspraak en eeuwig leven krijgt. Paulus is er heel fel op. Ook daar zie je weer dat de Joden terugvielen in een systeem. En dat zie je in de middeleeuwen ook. Het hele geloof wordt gesystematiseerd en het verwoordt eigenlijk tot datgene van ik geloof wat de kerk gelooft. En de Rooms-Katholieke Kerk hield dat ook heel sterk vol. En dan krijg je de tijd van de reformatie, de herontdekking van het woord van God. Maar ook tegelijkertijd de grote behoefte om dat woord van God samen te vatten. Om de mensen houvast mee te geven. Wat geloven wij nou? En wat is nou de kern en de inhoud van ons geloof? Dus dat je niet alleen maar van het ene uiterste vervalt in het andere. Dat je zegt, ja maar ik heb het helemaal door hoor, ik snap het. Geloof is niet een verstandelijke zaak alleen. Het is allereerst een zaak van je hart. Maar dat kan niet zonder je hoofd. Je kunt niet zeggen, ik geloof. Ja, maar wat geloof je dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik geloof. Nee, het moet zijn, ik weet wat ik geloof. En daar heb ik houvast aan, daar mag ik uit leven. En vandaar, en dan komt de volgende dia. Vandaar dat in die tijd drie belijdenisgeschriften zijn ontstaan, die wij altijd nog als gereformeerde kerken, als de basis van ons geloof, hebben en hebben aanvaard. Hoe zeker, er zijn een heleboel meer belijdenisgeschriften geweest. Ieder land, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, overal zijn belijdenisgeschriften ontstaan. Maar hier in Nederland hebben wij deze drie in ons belijden opgenomen. De Nederlandse geloofsbelijdenis, dat is dus een verweerschrift, hè? Dus de kerk verdedigt zich tegen valse aantijging dat ze een dwaalleer aanhangen. En tegelijkertijd, een jaar later, is de Heidelberger Catechismus ontstaan. Men zag hoe belangrijk het was om de jeugd iets mee te geven van niet alleen dat ze geloven, maar ook wat ze geloven. En dat is in de leermethode van die tijd. Jongelui konden niet lezen en schrijven, tenminste de meesten niet. Dus hoe geef je hen dan wat mee? Stel een vraag en geef daar een antwoord op en leer ze dat uit hun hoofd. Dat is in die eerste jaren zo bijzonder geweest. In de eerste jaren, en vooral hier in Nederland, toen de Heidelberger Catechismus door Petrus d'Athene in het Nederlands is vertaald. Toen waren dat de diensten in de kerk die volle kerken trokken. Er waren altijd twee diensten, een morgendienst en een avonddienst, een vesper. Maar 's middags was het catechisatie. Er zat de jeugd in de kerk. En dan hadden ze de afgelopen week, vraag en antwoord, zoveel geleerd. Dan liep de dominee door de gang en hij overhoorde ze zo, kriskras door de gemeente. En de kinderen zegden dan wat ze geleerd hadden op. En dan ging de dominee de preekstoel op en die legde dan datgene wat ze geleerd had uit. Maar een heleboel ouderen zaten daar graag bij, want ja, ze hadden wel ontdekt dat dat geweldig was om te geloven in een God die uit genade vergeeft. Waar je geen arbeid voor hoeft te verrichten, geen boete hoeft te doen. Maar dat je mag aanvaarden dat God voor jou zijn leven in Christus heeft gegeven. En men wilde weten, wat houdt dat geloof nou verder in? Heidelberger Catechismus. Nog altijd actueel. Nog altijd waard om uit te preken. Toen kwam het derde belijdenisgeschrift in de periode dat hier in Nederland de politiek over de kerk ging heersen. Grote strijd in de kerken. Waar hangt ons behoud nou vanaf? Hangt dat nou vanaf dat God mij lief heeft en blijft lief hebben en van eeuwigheid mij heeft lief gehad? Of hangt het van mijn volhouden af dat ik tot het bittere einde ervoor moet gaan, want struikel ik, ga ik alsnog verloren. Die strijd woedde er in de kerk tussen remonstranten en contra-remonstranten, Gomarus en Arminius. We hebben er allemaal van geweten, de Dordtse leerregels. Niet de makkelijkste belijdenissen schriften. Ik zou wel eens wensen dat ze opnieuw geschreven werden in deze tijd. Helemaal losgemaakt van de kerkstrijd van toen. Om zeg maar veel dichter bij ons te staan. Maar goed, dat kan ik alleen niet regelen. Deze drie, dat zijn nou de fundamenten van ons geloof. Van deze belijdenisgeschriften, die wij de bijzondere belijdenisgeschriften noemen, daarvan kun je zeggen, dat geloven wij als kerk. Daar kun je ons op aanspreken. Het is niet zo dat je dan, ja wat geloven jullie? Ja, maar moet luisteren, wij zijn niet zoals die baptisten daar en die evangelische daar en... Nee, dit is ons geloof. Dit is waar wij voor staan. Hier kun je ons op aanspreken. Dit is het fundament van mijn geloof. Is een belijdenisgeschrift dan onfeilbaar? Oh, zeker niet. Het is zo prachtig dat ook altijd de makers ervan hebben gezegd, het is mensenwerk. Menselijke samenvatting van het woord van God. Maar wel zo dat je zegt, daar herkennen we ons in. Dat is ons houvast. Daar willen we naar leven. Een belijdenisgeschrift mag dus altijd aangepast worden. Wij zeggen in onze tijd ook wel eens. Nou, je zou de catechismus zeker nog wel met 10 zondagen kunnen aanvullen. Dan kun je allerlei onderwerpen nog aanvoeren. Dat zou mogelijk zijn. Die mag je natuurlijk ook wel bepreken. Je kunt zeggen, de Dordtse leerregels zou ik wel eens herschreven willen hebben. Los van die strijd van toen. Omdat het mensenwerk is. Maar tegelijkertijd is het iets waarvan we zeggen, daar staan we voor. Daar heb je ook als predikant je handtekening onder gezet. En dat is waar we God voor danken, dat in de loop van de eeuwen dit woord van God hebben meegekregen en deze belijdenis waarvan we zeggen, daar kun je ons op aanspreken. Nou geef ik u wat huiswerk mee. Zou u nou eens aan willen pakken of durven aanpakken deze week in zeg maar een zin of 10 op te schrijven wat de inhoud van uw geloof is. Schrijf dat eens op. Laat het eens aan je man, je vrouw, je kinderen lezen. Dat zij ook weten waar u voor staat. Waar jij voor staat. Nog veel te veel maak je als predikant mee bij een overlijden. Dat kinderen zeggen, of dat een levenspartner, een man of een vrouw zegt, ik wist niet wat er in mijn partner, in mijn vader, in mijn moeder omging. Wat de inhoud van hun geloof was. Schrijf dat eens op. Je hebt er zelf zoveel aan. Stop dat in je Bijbel. Lees het nog eens na. Dat is mijn geloof. Dit is mijn zekerheid. Daarvoor wil ik gaan. Amen. Zullen we samen danken. En zo kunnen we aan het einde van deze dag u danken voor uw woord, maar ook voor belijdenis de schrift. Waarin wij als mensen, ons broze bestaan, hebben verwoord wat het woord van u nu in alle persoonlijke omstandigheden mag betekenen. Heere God, dan kijken we terug over de schat van de eeuwen die we voor ons hebben liggen. Dank u wel voor alles wat we uit de geschiedenis hebben meegekregen. Dank u wel voor de moed en de kracht van vroege christenen in de tijd van vervolging, maar ook in de reformatietijd. Dank u wel, Heere God, dat ook in deze tijd de kerk een belijdende kerk mag zijn. Dat iedereen ook weet wat je aan de kerk hebt. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we belijdenisgeschriften een verkeerde plaats in ons midden geven. We kunnen niet zeggen dat ze goddelijk geïnspireerd zijn. Al mogen we wel onvoorstelbaar dankbaar zijn voor de inzichten die uw geest aan onze voorvader hebben gegeven om uw woord op deze wijze samen te vatten. En al zullen wij in deze tijd zeggen, er is nog veel meer te zeggen, dan zullen zij zeggen, prima, doe het maar, belijd het maar, ook in jullie tijd. Maak ons ook belijdende mensen, op ons werk, op school, naar de buren, naar de vrienden toe, dat men weet wat de inhoud van ons geloof is. Dat we ook naar onze kinderen en kleinkinderen helder maken. Dit geloven je vader en moeder. Daar willen we voor staan. Dat is onze zekerheid en ons houvast. Geef ons de moed om dat de komende week ook te doen. Op schrift te stellen. Een kostbaar plekje te geven. Zodat iedereen weet, als onze tijd hier op aarde erop zit, dit was zijn leven, dit was zijn geloof. Heere God, maak ons zo een belijdende kerk ook in deze tijd. Want belijden, we hebben het gehoord, hetzelfde zeggen en doen als Jezus. Hetzelfde zeggen en doen als de Bijbel. Bewaar ons ervoor dat we uw woord verscheuren, in brand steken, zoals we dat vanmorgen hebben gelezen. En maak ons mensen die zeggen, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Heere God, ga zo met ons mee deze week in. U weet wat onze taken en verantwoordelijkheden zijn. Zegen ons daarin. Zegen de gemeente hier in Dordt-Zuid ook. Ook de voorganger, dominee Vogel en zijn vrouw, die deze week een bijzondere jubileum herdenken. Geef dat ze dankbaar en met blijdschap en met vreugde samen met de gemeente dat mogen gedenken. Stel hen tot een rijke zegen hier. Zegen de kerkenraad. Zegen oud en jong, groot en klein. En laten we afhankelijk van uw leven, in diepe verwondering, dat u onze God wil zijn. We bidden ook voor het wereldgebeuren. Soms zitten we met de handen in het haar. Hoe moet dat verder? Hoe zal het gaan? Als we zien in deze wereld waar de onrecht zo groot is, waar bloedvergieten normaal is, waar de ego's door elkaar lopen en waar mensen het licht in de ogen niet gegund worden, dan bidden wij, Heere God, wees daar in het Midden-Oosten. Allereerst met uw kerk die het daar zo zwaar heeft. Maar wees ook daar, in Aleppo, in Mosul en al die andere steden waar dood en verderf wordt gezaaid. O God, geef daar spoedig vrede. Breek daar de macht van Satan op uw wijze. U kunt dat doen met uw liefde als machtig wapen. En dan denken we ook aan al die landen in Afrika waar zoveel bloed wordt vergoten. Erbarmt u zich over deze wereld. En ons diepe verlangen is, Heer Jezus, kom toch spoedig terug. We zien naar u uit. Eindelijk gerechtigheid. Eindelijk voluit u kunnen dienen. Eindelijk in deze wereld vrede en de verheerlijking van uw naam. O God, laat het gebed niet verstommen. zegen ons met elkaar. Ga deze week zo met ons in, alles wat we doen. En maak ons tot belijdende mensen. Uit genade. Amen. Ik wil nog iets met u delen. Dat was uit de tijd dat ik hier in Dordrecht op een aannemersbedrijf werkte. En kwam op een dag een vertegenwoordiger. En die gaf zijn visitekaartje aan mij. En ik weet niet meer wat voor bedrijf het was, doet er ook niet toe. Ik pakte dat visitekaartje. En automatisch kijk je er ook achterop. En toen stond zijn geloofsbelijdenis achterop. Ik wou het nog even meegeven. Wij gaan zingen Psalm 64, het tiende vers uit de berijming van 1773. Belijden ons geloof en zing als slotlied Psalm 102, vers 6 en 13. Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof met de woorden van Nicea Constantinopel. En dan denken we terug aan die tijd. En dan zien we die mensen vanuit de vastheid en de zekerheid van hun geloof het volgende belijden. Wij geloven in één God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Wie om ons mens en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is, en die op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Ga van hier in vrede, draag met u de zegen van de Heere, draagt u met u en draagt u ook uit in deze wereld. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.